En daarna lezen we uit Johannes 1, vers 35 tot en met vers 43. En van dezelfde Johannes het 15e hoofdstuk, de versen 4 tot en met vers 8. Dus Johannes 1 vanaf vers 35 en Johannes 15 vanaf vers 4.
Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus, zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, kom en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleefden 10 dagen bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, hetwelke is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Vervolgen wij bij Johannes 15 vanaf vers 4. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Tekstwoorden en verkondiging van deze morgen vindt u in Johannes 1 en wel het 37e vers. Johannes 1, vers 37, daar komen we twee discipelen tegen van Johannes de Doper, die de Heer Jezus gaan volgen. Twee volgelingen. We lezen vers 37. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. Dat zijn de woorden van Johannes de Doper. En zij volgden Jezus. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes. Ik heb een vraag voor jullie. Wie zijn de eerste twee volgelingen van de Heer Jezus nadat hij voor het eerst op 30-jarige leeftijd in het openbaar optreedt en zich laat zien? Ken je hun namen? Het is een tweetal. Het zijn Andreas en Johannes. En daar gaat het vanmorgen over. Het thema voor de preek is twee volgelingen. Twee volgelingen. Maar let op drie gedachten. Samen op Jezus geweest. Samen achter Jezus gegaan. En samen bij Jezus gebleven. Dus op Jezus gewezen. Achter Jezus gegaan. En bij Jezus gebleven. Kijk, daar staat Johannes de Doper. Het optreden van Johannes de Doper heeft alles te maken met de Heer Jezus. Want Johannes de Doper is de voorloper van de Heer Jezus. De heraut van Jezus. Degene die de Heer Jezus aankondigt. Hij is de wegbereider van Jezus. Hij kondigt de komst van Jezus aan. Waar doet hij dat? Nou, je zou verwachten dat Johannes dat in Jeruzalem doet. Bij de tempel. In het centrum van Israël. Maar niets is minder waar. Johannes de doper, die staat bij de Jordaan. Hij is te vinden in Betabara. Dat is een veerplaats. Dat is een overzetplaats. Een plek waar mensen over worden gezet. Over het water worden gezet. Dat is een plaats waar het druk is. Waar mensen op de been zijn. Waar mensen nieuwsgierig even stilstaan om te horen wat hij te zeggen heeft. En wat doet de evangelist Johannes, die dit evangelie geschreven heeft? Johannes, die laat in Johannes 1 na enkele inleidende woorden vanaf vers 19 een meerdagentafereel voor onze ogen schilderen. Johannes die heeft het over 4 verschillende dagen. De eerste dag waarvan Johannes ons deelgenoot maakt, vertelt ons dat Johannes de doper in discussie is met levieten en met priesters, met fariseeën. Ze zijn naar de Heer Jezus gekomen met een vraag. Vertel eens, wie bent u? En Johannes maakt duidelijk, nee, ik ben de Messias niet. Ik ben zijn voorloper, ik ben de heraut, ik kondig hem aan, ik ben zijn wegbereider. En dan de tweede dag, vanaf vers 29, dan ziet Johannes de doper de Heer Jezus lopen. En hij wijst hem aan, te midden van zoveel mensen. Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar is hij, degene die ik aankondig. En dan de derde dag, vers 35, dan prijst Johannes de doper Jezus opnieuw aan. En 2 discipelen van hem, die lopen over naar de Heer Jezus. Ze gaan de Heer Jezus volgen. En dan is er een vierde dag, vers 44. En dan wordt er ons verteld dat opnieuw 2 mensen, 2 mannen in de discipelkring van de Heer Jezus worden opgenomen. Dus in korte tijd, in een paar dagen tijd, gebeurt er heel veel. En we letten vanmorgen op die 2 mannen van die derde dag. Wie zijn het die we hier tegenkomen? Wie is de eerste? Nou, dat is Andreas. Andreas, dat is niet de meest bekende volgeling van de Heer Jezus. Hij staat een beetje in de schaduw van zijn broer. Dat lees je ook in vers 41. Petrus, Simon Petrus, ja, die kennen de lezers van het evangelie van Johannes wel. Maar zijn broer, die is wat minder bekend. Hij is de broer van, zegt Johannes. Andreas, die is bescheiden. Hij loopt niet voorop. Hij is net als Petrus, de zoon van Jona. En hij staat meer in de schaduw van Petrus. En dan die andere volgeling. Ja, dat is Johannes, de schrijver van dit evangelie zelf. Johannes, die noemt uit bescheidenheid zijn eigen naam niet. Als hij het over zichzelf heeft, dan heeft hij het over de discipel die de Heer Jezus lief had. En Johannes, ja, die heeft ook een broer, net als Andreas. Jacobus, de latere discipel Jacobus. Jezus, die gaf die 2 broers, Johannes en Jacobus, een bijnaam. Zonen van de donder. Omdat ze nogal onstuimig waren, opvliegend waren. Johannes, dat is die andere volgeling. Hij is een zoon van Zebedeus. Hij is een zoon van moeder Salome. Het zijn verschillende mannen. En ze komen uit een verschillend gezin. En toch zijn er allerlei overeenkomsten tussen die 2. Want ze komen allebei uit Galilea, dat gebied dat hoog gelegen ligt in Israël, ver bij Jeruzalem vandaan. Het gebied dat ook wel het Galilea der heidenen werd genoemd, omdat er nogal wat heidenen, wat Grieks sprekende mensen woonden. Andreas en Johannes komen allebei uit Galilea. Ze zijn ook allebei visserman. Het zouden wat dat betreft urkers kunnen zijn. Ze zijn altijd te vinden bij het water. Ze zijn vertrouwd met het water. Ze kenden eerder, bij wijze van spreken, de regels op het water dan de regels op straat. Ze konden eerder de vissen onderscheiden dan de letters van het alfabet. Ze konden, bij wijze van spreken, eerder zwemmen dan lopen. Ze zijn allebei visserman. En ze zijn ook allebei jong, zoals we ze hier tegenkomen. Een jaar of 20 misschien. Waar zijn ze, die 2 jonge mannen? Ze zijn in Betabara, in de buurt van Johannes de Doper. Waarom? Omdat ze allebei volgeling zijn van Johannes de Doper. discipel van Johannes de Doper zijn. Hoe is dat gegaan? Zijn Andreas en Johannes uit nieuwsgierigheid gaan luisteren naar Johannes de Doper? Liepen ze toevallig langs toen ze hem hoorden preken? Nou ja, in ieder geval zijn ze in aanraking gekomen met de prediking van Johannes de Doper. Een prediking die heel scherp was, die heel ontdekkend was voor iedereen. Want Johannes de Doper die maakte geen onderscheid. Johannes de Doper die sprak tollenaars aan en hij zei, wat jullie doen dat kan echt niet, jullie vragen te veel van mensen. Johannes de Doper die sprak ook de Farizeeën scherp aan en hij zei, adderen gebroed. Hij sprak ook Romeinse soldaten aan die polshoogte kwamen nemen omdat er een toeloop van de menigte was. Dat ze luisterden naar de prediking van Johannes de Doper. Ze wilden wel eens weten, wat heeft die man voor praatjes? En hij zei ook tegen hen, wat jullie doen, dat kan niet als jullie de handen niet op een goede manier thuis houden. Iedereen riep hij op om vruchten voor te brengen van geloof en van bekering. En de woorden die Andreas en Johannes hebben gehoord, die zijn bij hen binnengekomen. Die hebben hen geraakt. Die ernstige, ontdekkende preken van de doper, die maakten indruk, die legden beslag, die lieten hen niet los. En zij gingen beseffen, wij zijn niet beter dan wie dan ook. En Johannes die roept ook ons op tot bekering en tot geloof. Hij spreekt ook mij aan. Kennen ze elkaar al vanuit Galilea? Of hebben ze elkaar pas ontmoet toen ze allebei discipel werden van Johannes de Doper? Nou ja, in ieder geval zijn ze samen te vinden bij Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus. En dan op een dag, dan roept de doper over de menigte heen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de mensen kijken om zich heen, over wie heeft hij het? Johannes wijst Jezus aan als verlosser, als plaatsvervanger. Nee, hij wijst hem niet aan als koning, als de leider die de Romeinen het land zou gaan uitzetten. Nee, hij wijst hem aan als het Lam. Het Lam van God. En in dat woord, in dat beeld dat Johannes gebruikt, spreekt Jesaja en klinkt Jesaja 53 door, waar het gaat over de Messias die als een lam naar de slachtbank wordt geleid om zo verzoening aan te brengen voor zondaren. De Heer Jezus die wordt aangewezen als offerlam. En dat betekent heel concreet dat iedereen die dat hoort, dat zij worden aangewezen als schuldenaars. Omdat er bij hen sprake is van schuld tegenover God, moet er bloed vloeien. En Johannes zegt, jullie hebben het allemaal verzondigd. En niemand kan het goed maken met God. Maar let op, daar is Jezus. En er is reiniging te vinden voor al je zonden bij hem. Hem heb je nodig. De menigte krijgt Jezus aangewezen als zaligmaker. Zijn Andreas en Johannes erbij als Johannes weer Jezus aanwijst op die tweede dag? En waarom reageren ze daar dan niet op? Overvalt hen die woorden van Johannes? Hebben ze die woorden ondertussen wel gehoord, opgesloten, bewaard in hun hart, maar kwam het besef pas later op de dag? Daar was hij, de Heer Jezus, die onze schuld wegdraagt. Hij was in de buurt. Nou ja, in ieder geval, de volgende dag ziet Johannes de Doper de Heer Jezus opnieuw lopen. Hij is verderop aan het wandelen. En je krijgt het idee dat het op die derde dag wat rustiger is rondom Johannes. Misschien is er alleen maar een heel klein groepje van discipelen in de buurt van de doper. En Johannes wijst de zaligmaker opnieuw aan. En hij steekt zijn vinger uit. Zie het Lam van God. Andreas en Johannes worden op Jezus gewezen. Ja, en dat gebeurt ook vandaag. Nee, niet meer op de manier zoals toen. De Heer Jezus die wandelt niet onder ons, die is hier niet aanwezig, die gaat niet door de straten van ons dorp. En toch is de Heer Jezus ook vandaag heel dichtbij. Op dit moment. Hij komt tot ons via zijn woord. En Calvijn heeft gezegd dat de Heer Jezus tot ons komt in het gewaad, in het kleed, in de kleding van zijn woord. En ja, dan is de preekplek een andere preekplek dan die van Johannes. We zijn niet in Betabara, we zijn op Urk. Maar ook nu gaat de verkondiging uit. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. We zijn op de plek van morgen waar de Heere mensen, net als in Betabara, overzet van de dood in het leven, van de duisternis in het licht. We zijn op de plek waar de Heilige Geest zondaren roept, waar het woord van God gehoord wordt, ontvouwd mag worden. Dat we vandaag bij elkaar komen, dat is geen uitvinding van mensen geweest. Nee, dat is omdat God ons samenroept. Omdat hij door de dwaasheid van de prediking mensen zalig wilt maken, tot volgeling wil maken. En het geloof is nog altijd, ook vandaag, uit het gehoor. U wordt op het Lam van God gewezen, Jezus Christus. Hij wordt je aangewezen, aangeprezen als je jong bent, een twintiger misschien, of nog iets jonger, net als Andreas en Johannes. Maar hij wordt u ook aangeprezen als u die leeftijd al lang achter u hebt gelaten en u als 70 bent geworden. Of 80. Je wordt op het Lam van God, Heer Jezus Christus, gewezen als je nog geen discipel bent en nog onbekeerd bent. In de zonde leeft. Leef je nog in de zonde? Ben je geen volgeling van de Heer Jezus? Maar dan ben je te vergelijken met iemand die een verwaarloosde wond heeft. En de dokter, de heelmeester, die moet dan heel diep gaan snijden om die wond schoon te maken, om het vel eruit te halen, om de wond te reinigen. Maar dat is mogelijk, dat wordt u vanmorgen verkondigd bij hem, de grote heelmeester, het Lam van God. De Heer Jezus, die wordt je aangewezen, ook als je hem hebt leren kennen. Misschien wel van jongs af aan. En je bent bewaard voor heel veel zonden. Toch word je weer op de Heer Jezus gewezen. Waarom? Zodat je opnieuw je redding vast ziet liggen in hem. En in hem al je vreugde vindt. Hem die je verloste. En je aan hem verbond. Het Lam van God wordt u aangewezen. U die onrustig bent. De wet veroordeelt je. En je geweten klaagt je aan. En de duivel doet er nog een schepje bovenop. Maar hoor eens, de Heer Jezus is het volkomen offerlam. Die zijn leven heeft gegeven en met wie God de Vader volkomen tevreden is. U hoeft niks mee te nemen naar hem toe dan alleen je zondaars bestaan. En wie tot hem komt, wordt niet teruggestuurd, uitgeworpen. Johannes de Doper, die wijst Jezus aan. En Andreas en Johannes, ze zien die vinger van hun meester Johannes de Doper wijzen. Daar staat hij, daar gaat hij. De Messias van wie ik heb gezegd dat hij komen zou. Hem heb je nodig, bij hem moet je zijn. En hebben die twee toen de doper aangekeken? En heeft de doper toen een knikje gegeven? Ga maar. En hebben ze toen elkaar aangekeken? En hebben ze zich toen losgemaakt uit de kring van de discipelen van de doper? En zijn ze toen achter de Heer Jezus aangegaan? Onze tekst zegt, ze horen het Johannes zeggen. En ze volgden Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Achter Jezus gegaan. En waarom? Waarom gaan die twee achter Jezus aan? Het korte antwoord is, ze worden als een magneet door de Heilige Geest naar hem toegetrokken. Ze horen die woorden van de doper en ze verstaan ze. Onze tekst zegt, en die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En ze volgden Jezus. Ze worden door die woorden van de doper in beweging gezet. Deze woorden die zijn voor hen bestemd. En ze draaien zich om naar Jezus toe. En Jezus draait zich om naar hen toe. Dan pas? Nee, al eerder. Hij heeft zich eigenlijk al lang omgedraaid en omgekeerd voordat deze twee zich omdraaien naar hem toe. Ze vinden hem omdat hij hen heeft gevonden. Want de Heer Jezus die is hoogst actief. Let u maar eens op de werkwoorden die worden gebruikt voor Jezus. Hij is, vers 36, aan het wandelen. Hij, vers 38, keert zich om. En dan in datzelfde vers, hij ziet hen. En dan neemt hij het woord, hij zei tegen hen. En wat zegt hij dan? Hij vraagt, wat zoekt u? Het zijn de eerste woorden die klinken uit de mond van Jezus in het evangelie naar Johannes. Zoals je zulke soort vragen vaker tegenkomt in het Johannes-evangelie. Als de Heer Jezus soldaten op zich af ziet komen die hem gevangen willen nemen, dan vraagt hij het, wat zoeken jullie? En hij spreekt na zijn opstanding de huilende Maria aan. Wie zoekt u? Jezus vraagt. En hij vraagt het ook aan Andreas en Johannes. Wat zoeken jullie? Weet Jezus dat dan niet? Jawel. Het is een open vraag. Om hen uit te lokken. Om te zeggen wat ze op hun hart hebben. Is het dan niet vreemd dat zij vervolgens dan ook een vraag stellen aan Jezus? En is dat niet een beetje een onbeholpen vraag? Waar woont u? Nee, dat is geen onbeholpen vraag. Dat is een Oosterse manier van zeggen, wij willen met u mee. Wij willen u volgen. Wij willen van u leren. Wij willen meer van u weten. Ze noemen de Heer Jezus niet voor niets rabbi, meester. Kijk, wij gaan jongens en meisjes naar school om iets te leren. Hè? Nog een weekje vakantie, lekker van genieten nog, maar dan ga je weer naar school. Ja, in de klas ben je leerling. Je bent een leerling en daarom ga je naar een schoolgebouw toe. Maar een discipel in deze tijd, die ging niet naar een gebouw toe. Nee, die ging naar een leraar toe. Die ging met een rabbi mee, een meester mee. Die volgde je, daar ging je achteraan, waar die je dan ook bracht. Volgen, dat is achter de meester aangaan. Dat is les nemen. Wat de meester zegt, je ter harte nemen, je eigen maken. Zijn woorden indrinken. En Andreas en Johannes, ze volgen hun nieuwe meester, hun nieuwe rabbi. En ze geven, dat zegt het woord volgen ook in het Grieks, ze geven hun oor aan hem. Hun hart aan hem. Daarom zeggen ze, waar woont u? En die twee, ze krijgen onderwijs. Waarin zijn ze onderwezen? Johannes vertelt het niet. De Heilige Geest deelt het niet mee. Maar het zal ongetwijfeld zijn gegaan over de persoon en het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zal die twee hebben meegenomen, de schriften in. Net zoals die twee wandelaars die van Jeruzalem naar Emmaus gingen, onderwezen in de schriften. En het is voor Andreas en Johannes een onvergetelijke dag geworden. Want jaren later schrijft Johannes het op in vers 40. Het was omtrent de 10:00 uur. En volgens de Hebreeuwse klok is het dan 4:00 's middags. Volgens de Romeinse tijdberekening is het dan 10:00 's morgens. En Johannes die gebruikt die Romeinse tijd nogal eens. In zijn evangelie. Dus het zou zomaar kunnen dat het nog 's morgens vroeg is. En dat ze de hele dag onderwijs hebben gekregen van de Heer Jezus. En Johannes weet het nog zo goed. Toen werden we volgeling van Jezus. Toen gaven we onze oren en ons hart aan hem. Nou, mag ik eens vragen vanmorgen. Ben jij al volgeling geworden van Jezus? Geworden, want van huis uit zijn we geen volgeling van hem. Van huis uit gaat iedereen van ons aan de hand van de boze. Omdat we ons oor en ons hart hebben gegeven aan de duivel. En we zoeken ons eigen eer en niet de eer van God. En we zijn op onszelf gericht en niet op God. Dat is een diepe zonde, gemeente. En wat een genade als je dat hebt ingezien. En als je daaraan bent ontdekt. En de Heer Jezus in oog kreeg. En hart en oogvorm kreeg. En hem ging volgen als er door genade een nieuw begin kwam. Ja, en er zijn volgelingen die precies kunnen zeggen. Net als Johannes, ja toen en daar. Toen ben ik volgeling geworden. Toen heeft de Heilige Geest me geraakt, stilgezet. Toen ben ik aan de Heiland verbonden. De kerk zat vol met allerlei mensen, maar dat woord dat was voor mij bestemd. En voor nog iemand anders hoorde ik later. Onder die preek kwamen wij samen tot bekering. Het woord was tot rijke zegen, net zoals voor Andreas en Johannes. Nou, mooi als je dat kunt aanwijzen in je leven. Maar toch is dat niet het belangrijkste. Misschien kun je het moment niet zo goed aanwijzen. En weet je niet een heel verhaal te vertellen? Ben je net als Timotheus van jongs af aan heel geleidelijk verbonden aan de Heer Jezus. Maar Timotheus die was net zo goed een volgeling van Jezus. En daar gaat het om. Het gaat erom dat je leert buigen voor het woord van God. Het gaat erom dat je de toevlucht leert nemen met al je zonden en wonden tot de Heer Jezus. Het gaat erom dat je afweet van zonde en genade. Dat je afziet van jezelf en opziet tot hem. Het gaat erom dat je leerling bent en leerling blijft van hem. Ja, leerling blijft. Want je raakt nooit uitgeleerd op Jezus' school. Je moet zoveel afleren en zoveel aanleren. Je moet afleren om niet te leven van je gevoel. Ja, nu voel ik de Heer heel dichtbij, dus nu ben ik blij. Ja, maar de Heer kan ook heel dichtbij zijn als je het niet voelt. Je moet leren wie je zelf bent en wie God in Christus is, opdat je steeds meer op hem leert bouwen en hem leert vertrouwen. Je moet leren tegen je karakterzonde te strijden, zodat je het beeld van Jezus gelijk wordt. Je moet leren niet alleen maar achter de Heer Jezus aan te komen, maar ook te volharden in het geloof. Je moet leren wat het is om het geloof in de praktijk te brengen. Je moet leren om jezelf te verloochenen. En niet dat de Heer Jezus jou moet volgen en jouw plannen en ideeën ermee moet instemmen. Maar je moet leren dat jij hem moet volgen. Hudson Taylor, een bekende Britse zendeling die in de 19e eeuw heel lang en heel veel gewerkt heeft in China, die heeft eens gezegd: vroeger, toen was het mijn gewoonte om God te vragen: wilt u mij helpen? En dat vroeg ik bij de dingen die ik wilde doen. Nou, is dat verkeerd, jongelui, jongens en meisjes? Is het verkeerd om te vragen of God je wilt helpen bij de dingen die je wilt gaan doen? Nee, dat is heel mooi en heel goed om te vragen om de hulp van de Heer. En het is heel goed om te vragen: Heer, helpt u mij in mijn bedrijf? En helpt u mij straks op school, als de school weer begint? En helpt u mij bij het zorgen voor mijn gezin? Maar, zegt Taylor, ik ben anders gaan leren bidden. Nu vraag ik hem om mij te helpen zijn werk te doen. Het is niet meer: wilt u mij helpen bij mijn werk? Maar wilt u mij helpen bij uw werk? Wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dat is Jezus steeds meer leren volgen. Ja, zeg je maar, Jezus volgen, dat is überhaupt niet het geval in mijn leven. Ik ben geen volgeling van hem. Nou, wat kun jij dan leren over het volgen van de Heer Jezus uit dit gedeelte? Nou, wat denk je? Je bent geen volgeling van de Heer Jezus. En je leest die paar versen uit Johannes 1. Wat kun je dan leren? Stel dat volgen niet uit. Wacht niet tot Jezus voorbij is. Want kijk, Johannes, die ziet hem wandelen, ziet hem lopen, wijst hem aan, daar is hij. Ga naar hem toe, volg hem. Maar ondertussen staat de Heer Jezus niet stil. Hij is aan het wandelen, zegt vers 36. Hij loopt, hij wandelt en dan sta je niet stil, dan beweeg je je voort. En zo wandelt hij vanmorgen in het gewaad van zijn woord onder ons. Laat hem dan niet voorbij gaan. Laat hem dan niet zomaar passeren zonder dat je hem aanroept. Kom in beweging. Ja, zeg je, dat komt later wel als ik oud ben. Zeg je dat? Dat komt later wel. Nou, die gedachte, dat is een gedachte die komt uit de koker van de duivel. Want wie kan jou garanderen dat het morgen nog kan? Straks is hij voorbij. En dan ben je te laat. Maar nu is het de dag van de zaligheid. Je bent zo welkom bij hem. Stuurt je niet weg. Hij wil je aannemen als zijn leerling. En hij wordt er ook blij van als je hem gaat volgen. Denk je niet dat de Heer Jezus vol vreugde zag dat Johannes en Andreas naar hem toe kwamen. Zij zijn het loon op zijn middelaarsarbeid. En ja, dat was hem beloofd. U zult zaad zien, u zult volgelingen krijgen, u zult nageslacht krijgen. Nou, hier komt nageslacht. Hier komen de eerstelingen, de eerste twee van de bruidskerk. En de Heilige Geest is erop uit dat vandaag vele anderen van ons, ja, is erop uit dat we allemaal ons voegen bij dit tweetal. En wie achter hem aangaat, krijgt daar nooit geen spijt van. Hoor je dat, jongelui? Wie Jezus volgt, krijgt nooit spijt. Wie hem volgt, ja, die wil bij hem blijven. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Bij Jezus gebleven. Ja, want die twee willen bij Jezus blijven. Dan zet ik even een streepje in vers 40. Ze bleven bij hen, zegt vers 40. En de werkwoordsvorm in het Grieks laat zien dat het maar geen oprisping, geen bevlieging is geweest van die twee. Oh, dan gaan we eens achter de Heer Jezus aan en als die ons tegenvalt of als die dingen zegt die ons niet bevallen, dan gaan we er weer vandoor. Nee, ze blijven bij hem. Dat is natuurlijk die ene dag toen, die derde dag. Maar steeds weer opnieuw, daarna zijn ze bij hem gebleven. Ze raken verbonden aan hem. Ze krijgen hem lief. Ze leren hem vertrouwen. Ze komen niet meer los van hem. Ze blijven bij hem. Ja, dat vind ik zo mooi, want dat werkt wat uit. Weet je wat? Omdat ze bij hem blijven, dragen ze veel vrucht. Wilt u vrucht dragen? Nadat u volgeling van de Heer Jezus bent geworden, dan moet u bij hem blijven. In hem zijn. Dat is een bijzonder woord in het Johannesevangelie, dat woordje blijven. We lazen samen uit Johannes 15. En diezelfde Johannes, hè, die deze woorden opgeschreven heeft, in Johannes 1, een van die volgelingen, hij schrijft ook in hoofdstuk 15, die woorden van de Heer Jezus op. Wie bij mij blijft, wie in mij blijft, wie in mijn woorden leeft en van mijn woorden leeft, die krijgt een vruchtbaar leven. Die draagt veel vrucht. En dat geldt zowel voor Andreas als voor Johannes. Andreas en Johannes krijgen een vruchtbaar leven voor God en zijn koninkrijk vanuit dat blijven bij Jezus. Ze volgden Jezus. En volgen betekent steeds meer leren wie de Heer Jezus is. Volgen betekent dat wat je leert, dat je het ook in de praktijk brengt, mag gaan brengen. En dat je zelf dan weer doorgeeft wat je ontvangen hebt. Dat is leerling zijn. De bekende 19e eeuwse Anglicaanse bisschop G.C. Ryle, die schrijft ergens: de eerste bekering is dat je je druk maakt om je zaligheid. Nou, herken je dat? Je bent bezig met die vraag: hoe krijg ik vrede met God? Hoe word ik verzoend met God? Hoe krijg ik deel aan de vergeving van zonde? Dat is zeg maar de eerste bekering. Maar dan gaat er nog wel wat anders gebeuren, zegt Ryle. Dan komt er ook een tweede bekering, noemt hij dat. En hij zegt, die tweede bekering is dat je je ook druk gaat maken om de zaligheid van anderen. Want die gun je aan iedereen. Dan wil je ook anderen meenemen naar die rabbi, naar Jezus Christus, het Lam van God. Kijk, en dat gebeurt bij deze twee mannen, Andreas en Johannes. Ze blijven bij Jezus, in de woorden van Jezus. En dan gaan ze vrucht dragen. Kijk maar naar Andreas. Aan het eind van de dag, misschien ook de volgende dag, dan gaat hij naar zijn broer toe, naar zijn collega toe, Simon Petrus. En hij gaat vertellen: ik heb de Messias gevonden. Dat moet Petrus weten. Vers 42 zegt dat hij als eerste naar hem toe gaat. En dat is een opmerkelijk woordje, dat woordje eerst. Hij gaat eerst naar zijn broer. Betekent dat Johannes wil zeggen dat Petrus eerst naar Simon Petrus is gegaan en daarna naar zijn vader Jona en toen misschien nog wel naar zijn neef en toen naar andere mensen. Misschien. Hij gaat eerst naar Petrus. vond hij daar het meeste gehoor? Alles een goede band aan elkaar? Nou, hij, Andreas, leidde zijn broer Petrus tot Jezus. Dat is Andreas, hè, hier in Johannes 1. Omdat hij blijft bij Jezus en in zijn woorden blijft. Maar dat is ook wat je straks elke keer weer leest over Andreas. Nou ja, elke keer, je komt hem eigenlijk maar op twee momenten nog tegen in de Bijbel. Weet je waar? Bij die wonderbare spijziging. Als er heel veel mensen, duizenden mensen zijn die in de buurt zijn van de Heer Jezus. En dan wordt het etenstijd. En dan moet er gegeten worden. En dan zegt de Heer Jezus, geef ze het eten. En dan zegt Filippus, nou dat gaat niet lukken, we hebben geen geld bij ons. Dan moet je eens kijken hoeveel mensen er zitten. Maar dan is daar Andreas, die komt een jongetje tegen die 5 broden heeft en 2 vissen. Is dat ventje naar hem toegegaan? Is Andreas tussen al die mensen doorgewandeld en heeft hij toen dat jongetje ontmoet? Is dat jongetje bij hem gekomen? Moet je eens kijken wat ik heb, 5 broden, 2 vissen. Toen heeft Andreas in ieder geval niet gezegd, ah joh, dat is toch veel te weinig. Kun je niet tellen. 5, 2, 7, duizenden mensen. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, dat is veel te weinig en daar kunnen we niets mee. Wat doet hij? Hij brengt dat jongetje bij Jezus en hij leidde hem tot Jezus. Het was niet veel. Maar toen de Heer het zegende, kreeg ieder zijn deel. En later? Later vertelt Jezus dat hij gaat lijden en dat hij gaat sterven. En hij zegt, ik zal aan het kruis verhoogd worden en ik zal allen tot mij trekken. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Wat is de aanleiding ervoor dat hij dat zegt? Nou, de aanleiding is dat er Grieken bij Filippus zijn gekomen. En die hebben een vraag. En ze vragen... Wij wilden de Heer Jezus wel zien. Wij willen meer over hem te weten komen. En dat is geen vreemde vraag, want heidenen, Grieken, die mochten de tempel niet binnenkomen. En dan gaan ze naar Filippus toe. Die kan Grieks, die woont daar, die komt ook uit dat Galilea, der heidenen. Maar Filippus is er heel verlegen mee, met die vraag, die weet er geen goed raad mee. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Andreas toe. En dan zegt Andreas, weet je wat we doen? We gaan naar Jezus toe. En dan komt hij samen met Filippus bij de Heer Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. Tot 3 maal toe. Hij leidde Petrus, zijn broer, dat jongetje met die 5 broden en 2 vissen. En ook die Grieken met een vraag naar Jezus. En zo draagt zijn leven vrucht voor Christus. Waarom? Omdat hij blijvend verbonden is aan de wijnstok Christus. Ja, en dat geldt ook van die andere volgeling, Johannes. Hoe draagt hij vrucht? Nou, er zijn uitleggers die wijzen op dat woordje eerst. In vers 42. Andreas, die vond eerst zijn broeder Simon. Eerst. In de zin van, ja, Andreas was Johannes voor. Maar Johannes, ja, die heeft ook een broer, Jacobus, en die heeft hem ook verteld wie die heeft gevonden. Net als Andreas. Hij kon ook niet meer zwijgen van de Heer Jezus als de middelaar en de borg en de zaligmaker. Dus Petrus was hem voor, of Andreas was hem voor, maar Johannes heeft het ook aan anderen verteld. Of dat zo is, ik weet dat niet zo goed. Maar dat ook Johannes anderen bij Jezus wil brengen, dat is wel helder. Want hoe draagt hij vrucht vanuit dat blijven bij Christus, bij de woorden en in de woorden van hem? Door die woorden door te geven aan anderen en hen te wijzen op wie God en Christus voor hen wil zijn. Johannes die gaat schrijven, die pakt de pen, hij schrijft het evangelie wat we vanmorgen hebben geopend, het evangelie naar Johannes. Hij schrijft die 3 brieven die we hebben in de Bijbel en hij schrijft ook het Bijbelboek Openbaring. Hij wil mensen ook aansporen om tot de Heer Jezus te gaan. En hij wil anderen ook bemoedigen en troosten en aanvuren en aansturen. En ook leiden tot de Heer Jezus. En daarom schrijft hij, geleid door de Heilige Geest, over leven en dood. En over duisternis en licht. En over liefde en haat. En over waarheid en leugen en over een toekomst vol van hoop voor alle kinderen van God. Zo is die vruchtbaar. En hij geeft ook leiding aan de gemeente in Jeruzalem. En de gemeente in Efes. Zo mag hij vrucht dragen. Omdat hij zit aan de voeten van de grote rabbi. Twee volgelingen. Andreas kan er niet van zwijgen. Johannes kan er niet van zwijgen als ze hem gevonden hebben. Want als je je zaligheid vindt in Jezus, dan kun je toch niet zwijgen. Die Samaritaanse vrouw die kon er ook niet van zwijgen. Heel Sichem, die moest het horen. Is deze niet de Christus? Kom en zie. Kijk, als je van de honing van het evangelie hebt gegeten. Als je de zoetheid van Christus hebt geproefd. Echt gemeente, dan kan ik niet geloven dat je daarvan zwijgt. Dan acht je alle schade en drek bij de uitnemendheid van Christus. Iemand schreef heel mooi, heel treffend. Wie tot Jezus geleid wordt, die wordt bij zichzelf weggeleid. Die wordt met zijn zonden voorgeleid. En wordt in de liefde van God ingeleid. Ook wel een heel mooi zinnetje. Zal ik het nog een keer herhalen? Wie tot Jezus geleid wordt, wordt bij zichzelf weggeleid. Wordt met zijn zonden voorgeleid. En wordt in de liefde van God ingeleid. Ja, dan wil je toch anderen ook leiden naar de Heer Jezus? Wil je toch ook vertellen hoe goed de Heer is? Jongelui, dat begrijp je wel toch? Je bent misschien op vakantie geweest, net terug. En anderen vragen aan jou, joh, waar ben je geweest? Hoe was je vakantie? En je zegt misschien wel, ik heb een schitterende waterval gezien. Of, ik heb dolfijnen gespot. Of, ik ben gaan paragliden. Moet je ook eens doen. Fantastisch, geweldig. Heb ik daar en daar gedaan. Dan wil je toch ook anderen enthousiast maken. Voor dat mooie wat je hebt ontvangen. Jongens en meisjes. Stel dat je op een schip zit. Op een oud roestig schip. Midden op zee. En dat er gaatjes komen in het schip. En dat het schip langzaam, heel langzaam begint te zinken. En jij bent op dat schip aanwezig. Je loopt op het dek. En je kijkt wat rond. En je trekt een deurtje open. En ja, maar rempel, dat hebben anderen nog niet ontdekt. En daar weten ze niet van af. Je vindt heel veel reddingsvesten. Wat doe je dan? Dan trek je toch niet zo'n reddingsvest aan. En dan denk je, nou, de rest moet zichzelf maar redden. Als ik maar gered ben. Dan trek je een reddingsvest aan, maar ga je ook anderen waarschuwen. Zeg, hier, reddingsvest, heb je nodig, hier, nog één, nog één. Dan moeten anderen ook weten dat er reddingsvesten voorhanden zijn. Nou, Andreas en Johannes, ze vinden hun redder. En dan willen ze zo graag dat anderen hem ook vinden. En zo mag u als volgeling, moet u niet lauw zijn. Dan mag je ook anderen binnen de gemeente, buiten de gemeente, binnen je familie, buiten je familie, bekendmaken met de Heer Jezus. Leiden naar de Heer Jezus, omdat je weet hoe goed Hij is. En omdat je ook weet wat waar is, wat Johannes heeft opgeschreven. Johannes 15, wie niet in mij blijft, die wordt buitengeworpen. Die wordt afgesneden, in het vuur geworpen. Daar zit de eeuwigheidsernst in. En dan mag u uw leven laten leiden door de Heer zelf. Misschien ben je een Andreas, ben je bescheiden, op de achtergrond aanwezig. In je gezin, in de familie, in het dorp, op je werk misschien. En je zegt, joh, zullen we dat probleem van jou, zullen we het eens bij de Heer brengen? Zullen we net als Andreas naar de Heer Jezus toe gaan met jouw tekort? En met jouw vraag, met jouw moeite. Of je bent een Johannes, je gaat schrijven, je gaat een kaartje schrijven ter bemoediging voor een ander. Met een aansporend woord erop, een bemoedigend woord. Je geeft woorden van de Heer door. Maar laat je leven leiden. Door naar Hem toe te gaan en bij Hem te blijven. Dan zul je vrucht dragen. Ja, maar wat als het anders gaat dan je zelf had gedacht en de weg anders loopt dan je ooit had gehoopt. Als er een kruis gaat door al je plannen. Als er de haat is van de wereld, Als je kind afhaakt of dreigt af te haken. Als je geconfronteerd wordt met je eigen slapheid en lauwheid. Als je moet zeggen, ik drijf zomaar af, ik geef zomaar op. Wat dan? Ga naar hem. Blijf in hem. Want hij wil het je leren, jezelf te verloochenen. Eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. En dan moet je er zelf tussenuit. Maar dan schrijf je alles op rekening van hem. Die het waard is. Het geheim van vrucht dragen ligt in hem. En daarom heb je alle reden om te bidden. Laat me in u blijven. Laat me in u groeien en bloeien, o gij Heere die de wijnstok zijt. Want wie hem zo volgt, in afhankelijkheid, die komt veilig aan in het nieuw Jeruzalem. Omdat Heere er zelf voor zal zorgen. Johannes heeft het gezien en hij heeft het opgeschreven in Openbaring 14. Zij die het lam zijn gevolgd, die hem hebben gevolgd, waar het ook naartoe ging, ze komen aan. Door het goddelijk licht geleid. Dat gold voor Andreas. Dat gold voor Johannes. Ze volgden Jezus. Dat gebeurde op die dag die Johannes beschrijft, die derde dag. Maar niet alleen op die dag, ook daarna. Niet alleen die 3 jaar dat Jezus op aarde was, maar al hun dagen net zo lang. Net zo lang. Tot ze bij hem waren. Net zo lang. Totdat de Heer hen thuis haalde. En dat doet hij nog. Dat doet hij nog steeds. Bij alle volgelingen, klein of groot, jong of oud. Want hij zal zelf een leidsman wezen. Leren hoe ze hem wandelen, hoe ze hem volgen mogen. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen.